Het is zo belangrijk om steeds weer opnieuw die passie voor Jezus, dat die steeds weer aangewakkerd wordt. Ik weet niet hoe dat met jullie gaat, maar ik merk dat in mijn leven dat soms dat vlammetje soms een beetje dan weer. Hij is er nog wel, hè? Maar dat als je dan weer opnieuw bewust wordt van wie Jezus is en er echt bij stilstaat, dat je denkt: oh, wauw, wat toch een geweldige God hebben wij. En dan mogen we elkaar ook in aanmoedigen en elkaar in bemoedigen dat wij een geweldige God hebben. En dat het wonder van Jezus, dat je daar niet uitgeleerd over raakt. En ik wil daarom al, ook al is het nog geen Pasen, duurt nog eventjes voordat het echt Pasen is. Maar voor wie de 40 dagen voor Pasen inderdaad volgt, zoals Joël dat al heel mooi zei, zitten we ongeveer op de helft. Maar er zit, eigenlijk zou ik zoveel over Pasen willen vertellen dat het gewoon niet past. Er zit zoveel diepgang in dat je niet op een punt komt waarbij je de handen in de broekzakken kunt stoppen en denkt van nu weet ik alles wel van Pasen. Ik weet het nu wel. Ik weet het wel. We hebben 4, 5 jaar geleden hebben we hier zedemaaltijd gedaan. Ik weet niet, misschien wel leuk. Wie van jullie was daarbij aanwezig? Kijk, ongeveer de helft, denk ik. Mooi. Toen zaten we in allemaal tafels hier en waren de kinderen, alle leeftijden waren erbij. En heb ik een uitleg gegeven over de zedemaaltijd. En ik ga vanmorgen daar opnieuw een uitleg over geven. Waarom? Misschien als je het al gehoord hebt, denk je, dat ken ik al. Ik heb dit verhaal in een lezing op heel veel verschillende plekken mogen geven. Van interkerkelijke groepen, de oudere groep van een hervormde kerk, PCOB-groepen, dat zijn ook oudere groepen, GLOW-groepen. We hebben met een groep vrienden gevierd. Op heel veel plekken heb ik deze lezing mogen geven. En iedere keer gebeurt er wat. Er gebeurt wat op het moment dat je de boodschap van Pasen tot je neemt. En dat is gewoon heel bijzonder. En ik vind het iedere keer weer opnieuw bijzonder om te ervaren. En iedere keer is er weer een nieuw aspect wat dan als nieuw eigenlijk bij je binnenkomt. En dat is ook mijn verlangen voor vandaag. Ook voor, niet alleen voor vanmorgen, maar ook voor eigenlijk het hele Pasen, zeg maar, dit jaar. Dat we de enorme diepgang ervan mogen ervaren. Als we straks Pasen gaan vieren, dan hebben we hier een interkerkelijk al zeggen, dat mag ook natuurlijk, maar een generatiedienst. Dus voor alle generaties, van jong tot oud, iedereen is erbij. En wat we dan gaan doen is, we hebben 7 plekken gaan we creëren in de zaal. En iedere plek staat voor 1 van de 7 wonderen van het kruis. En bij die tafels ga je dan een activiteit doen. Die staat voor dat wonder. Dus het wordt een interactieve, zo kwam ik op interactieve dienst met alle generaties. 'S Avonds hebben we dan trouwens hier ook een fantastisch concert met Reijer. Mocht je daar nog niet de kaarten van hebben besteld, het wordt niet door ons georganiseerd, het wordt georganiseerd door Reijer en zijn band. Maar ik vind het wel fantastisch dat we hem hier hebben. Hier in het Hoge Noorden. Dus ik wil jullie allemaal aanmoedigen om daar zeker kaarten voor te gaan kopen. Maar goed, eerst vanmorgen. Wat ik vanmorgen ga doen, is ik ga eerst een stukje uitleg als het ware geven over de relatie tussen het Joodse Pesachfeest en het christelijke Paasfeest. Daarna ga ik iets uitleggen over de sedermaaltijd, wat onderdeel is van de Pesach, het Joodse Pesachfeest, maar waar echt fantastische heenwijzingen in zitten, al naar wat Jezus voor ons heeft gedaan. En daarna gaan we samen met elkaar het avondmaal vieren. Dus ik heb de 3 plaatjes, zodat je weet waar ik ben. Het eerste plaatje is de relatie tussen Pesach en Pasen. Als je dat plaatje ziet, dan ben ik daar. Vervolgens ga ik uitleg geven over de zedermaaltijd. En daarna gaan we het avondmaal met elkaar vieren. Ja? Dan kunnen jullie het allemaal volgen. Oké, het Joodse Pesachfeest. Het Joodse Pesachfeest, het oorspronkelijke feest, is het feest wat gaat over de uittocht uit Egypte. Ik ga er een beetje van uit dat jullie een beetje bekend zijn met het verhaal. Het volk dat in slavernij in Egypte leeft en dan na allerlei plagen op een hele wonderlijke manier door God bevrijd wordt en dan door de woestijn uiteindelijk richting het beloofde land gaat. En tijdens de laatste plaag werd er bloed van een lam op de deurposten gesmeerd, zodat de engel des doods voorbij zou gaan aan die deuren. En omdat ze heel snel overhaast moesten vertrekken, had het brood geen tijd om te rijzen. Dus aten ze ongezuurde, ongegiste broden. Nou, we gaan dat lezen in Deuteronomium 16. Daar staat hoe God dit eigenlijk als een feest heeft ingesteld ter herinnering aan die bevrijding. Ik heb best wel veel Bijbelteksten vanmorgen, omdat ik ook juist de rijkdom van Gods woord aan jullie wil laten zien hoe fantastisch het is. Nou, als je vanmorgen tijdens de dankdienst dacht, ja, heb ik eigenlijk wel ontzag voor God? Nou, als je hierin gaat verdiepen, dan je ontzag voor God gaat echt toenemen. Dat je denkt, hoe geniaal, je verzint het niet, echt niet. Deuteronomium 16, vanaf vers 1. Ieder jaar in de maand Abib, dat is ook wel de maand Nisan, moet u voor de Heer uw God het Pesach-offer bereiden. Hij heeft u immers op een nacht in die maand uit Egypte weggeleid. Voor het Pesach-offer ter ere van de Heer moet u geiten, schapen of runderen slachten op die plaats die hij zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. Bij dat vlees mag u geen gedecemd brood eten, maar alleen ongedecemd brood, dus zonder gist. Gedurende 7 dagen. Het is het tranenbrood dat u, zolang u leeft, zal herinneren aan de dag waarop u wegtrok uit Egypte, aan dat overhaaste vertrek. Nou, dat Pesachfeest heeft zich door de jaren heen ontwikkeld. Er zijn allerlei rituelen zeg maar bijgekomen. En in de periode voordat Jezus kwam was het eigenlijk al wel een heel vast gebeuren. Hebben ze een vaste liturgie ook van het feest. De liturgie die heet de Haggadah. En er zit wel wat verschil. Dat is natuurlijk ook wel heel begrijpelijk als je heel ver uit elkaar woont. Dat er wel een beetje verschillen zijn. Maar toch is het ook weer juist heel bijzonder dat er zo weinig verschillen zijn. Over het algemeen wordt het feest nog steeds op dezelfde manier gevierd. Het is een feest van 7 dagen. We lazen het al, er mag geen gedecemd, gezuurd brood aanwezig zijn. Dus wat gaan ze doen? Voorafgaand een grote voorjaarsschoonmaak. Het hele huis wordt van boven tot beneden gesopt en geveegd en schoongemaakt en gedaan. En er mag geen kruimeltje meer aanwezig zijn. Oh, daar komt onze grote schoonmaak misschien wel vandaan. En daar hebben ze allerlei leuke dingetjes, maar ze maken er een heel spel van. Alle pannen worden weer opnieuw gesopt, zelfs als ze schoon zijn. En de moeder des huizes, die verstopt expres ergens een korreltje, een kruimeltje. En dan mag het hele gezin op zoek naar dat kruimeltje. Wat leuk om thuis een keer te proberen. Wordt het denk ik heel schoon. En dat is natuurlijk een test om te kijken of er echt nergens meer een kruimeltje met gist aanwezig is. Nou, in het Nieuwe Testament lezen we dat ook dat gist een beeldspraak is, symbool staat voor de zonde. Zo lezen we onder andere in 1 Korinthe 5 vers 6 tot en met 8. U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje dezem het hele deeg zuur maakt? Doe de oude dezem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedezemd brood, omdat ons Pesachlam Christus is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met de oude dezem van kwaad en ontucht, maar met het ongedecemde brood van reinheid en waarheid. Nou, wat in deze tekst ook heel mooi naar voren komt, is dat ons Pesachlam Christus is. En wat heel bijzonder is, en ik ga dat straks ook laten zien, is dat Jezus tijdens dit feest gekruisigd is. En dat was niet voor niks. Dat heeft een reden. Omdat in dit feest al zo onnoembaar veel, ja, voorafschaduwingen noemen ze dat dan, voorafschaduwingen zitten van wat Jezus uiteindelijk ging doen. Het Pesachfeest begint met de sedermaaltijd. Het begint in een avond. Je moet je even omschakelen, want bij ons begint de dag 's ochtends vroeg. In het Jodendom begint de dag bij zonsondergang. Dus dat is voor ons de avond ervoor. Dat is misschien even verwarrend, maar komt vanzelf. Dus de eerste dag, de avond ervoor voor ons, vieren ze de sedermaaltijd. En Jezus vierde ook de sedermaaltijd met zijn discipelen. En het is tijdens deze maaltijd dat hij het heilig avondmaal instelt. Dan gaan we lezen in Lucas 22, vers 7 en 8 en 14 en 15. De dag van het ongedezemde brood, waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Dus dat is de avond ervoor. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbrengt. Ik heb er hevig naar verlangd om samen met jullie deze sedermaaltijd te vieren. Nou, waarom zou hij er zo hevig naar hebben verlangd? Omdat het moment van zijn lijden was aangebroken. Nou, als je dan op het duur gaat ontdekken de eenheid tussen het Oude Testament, het Pesachfeest en het nieuwe Paasfeest, dan zie je hoe bijzonder die eenheid is. Bijvoorbeeld als we kijken naar het lam. Er moest in het Pesachfeest een lammetje geslacht worden. Dat lezen we in Exodus 12, vers 5 en 6. Het mag het jong van een schaap zijn, of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van 1 jaar oud is, zonder enig gebrek. Hou dat apart tot de 14e van deze maand. Zonder enig gebrek. Wat deden ze? Ze namen dat lammetje in huis. Want dat lammetje moest zorgvuldig geïnspecteerd worden. Er mocht niet een kreupel lopen of een verkeerd vlekje ergens hebben. Het moest helemaal volmaakt zijn. Eigenlijk denk ik, oh wat zielig voor die kinderen. Maar goed, dat denk ik als moeder dan. Hè. Neem je zo'n lammetje in huis. Denk ik, oh schattig. En dan ga je het slachten. Maar goed. Als we dan in het Nieuwe Testament lezen dat Jezus ons paaslam wordt genoemd, dan is dat zo bijzonder dat hij zonder gebrek was. Lezen we in 1 Petrus 1 vers 18 en 19. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. En ook Jezus werd geïnspecteerd. Hij werd geïnspecteerd door Caiaphas, de hoge priester, door Annas en de overpriesters en de gehele raad, door Pilatus, door Herodes. En dan staat er heel mooi in Lucas 23 vers 4, er werd in hem geen schuld gevonden. Ik heb de laatste tijd wat dingen gelezen en het ontbreekt mij aan de tijd om dat allemaal te gaan vertellen. Maar het is zo geweldig interessant over hoe dat gaat tussen Jezus en de overpriesters en Jezus en de Pilatus en Herodes. Hoe de beschuldigingen, zeg maar, hoe dat historisch ook gegaan is. En als je dat goed bestudeert, dan kun je niet anders concluderen dan dat Jezus, als hij de juiste antwoorden had gegeven, dat hij vrijgesproken zou worden. Maar door zijn manier van antwoorden werd hij gekruisigd. Met andere woorden, hij is niet vermoord. Hij is niet vermoord. Hij is zelf aan naar het kruis gegaan. Hij heeft daar zelf voor gekozen. Geweldig. Ik zei al even dat ik even in een schema wil laten zien. Er komt zo'n schema. En dit is gewoon zo fantastisch. Ik noemde net al dat het offerlam werd uitgekozen en dat het dan in huis werd genomen. Dat gebeurde op de 10e van de maand Nissan. Dan werd de inspectie gestart. Op de 10e van de maand Nissan vindt de intocht in Jeruzalem plaats. Het bekende verhaal, Palmpasen, Palmzondag. En eigenlijk start hier de inspectie. Op de 13e Nissan vindt een sedermaaltijd plaats. En stelt Jezus zijn laatste avondmaal in. Op de 14e van de maand Nissan wordt in het Pesachfeest een lam geslacht. En in het oorspronkelijke verhaal werd het bloed op de deurposten gesmeerd, zodat de engel des doods voorbij zou gaan. En is het begin van een woestijnreis. Op de 14e Nissan wordt Jezus gekruisigd. En zijn bloed kocht ons vrij. En Jezus daalt af in het dodenrijk. Nou is het bijzondere met het Pesachfeest dat je niet alleen in die 7 dagen een gewone Sabbat hebt, maar ook een hoog Sabbat, een extra Sabbat. De 15e is dus de hoog Sabbat. Het Nieuwe Testament noemt het over, lezen we straks wel, een bijzondere Sabbat. De 16e gewone Sabbat en dan de 17e Nissan. Dan trekt Israël door de Schelfzee en Farao wordt onttroond. Op de 17e Nissan staat Jezus op uit de dood en wordt de Satan onttroond. Bijzonder, hè? Oké, wat we nu gaan doen is we gaan wat inzoomen op die sedermaaltijd. Nou, ik ga niet de hele liturgie samen met jullie herhalen. Maar ik ga een aantal dingen daaruit halen. Ze hebben dus een vaste liturgie. Het begint met het aansteken van kaarsen. Dat doet de vrouw des huizes. En dan hebben ze ook hele mooie symbolen bij. En dan wordt er een zegen uitgesproken over de eerste beker wijn. Ik zeg eerste beker wijn. Ja, er worden meerdere bekers wijn gedronken tijdens deze maaltijd. Ik denk dat het een heel gezellig feest is. En tussen de stapjes door worden heel vaak zegen gebeden of vaste dingen uitgesproken. Dat gaan we nu allemaal niet doen. Maar het is wel heel mooi, het is heel rijk. Maar ik zei al 4 bekers wijn. Ik heb hier ook 4 bekers wijn neergezet. En een 5e, daar vertel ik straks nog wat over. 4 bekers wijn. Waarom die 4 bekers wijn? Iedere beker staat symbool voor iets anders. Heeft een eigen betekenis. En die betekenis die halen ze uit Exodus 6, vers 6 tot en met 8. En er zijn een aantal woorden, en ik zal ze even zeggen waar het, om welke woorden het gaat. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik ben de Heere, ik zal u uitleiden. Uitleiden is de eerste. Van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden. Redden is het tweede. Uit hun slavernij. En de derde, u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot mijn volk, de 4e, aannemen. En ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land, dat staat de 5e voor, waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Oké, even in een schema, de 4 bekers. De eerste beker is de beker van de heiliging. Ik zal jullie uitredden. De 2e, de beker van de plagen. Ik zal jullie redden, bevrijden. De 3e, de beker van de dankzegging. Komt die bekend voor, de beker der dankzegging? Dat klopt ook, want die vieren we met het avondmaal. Ik zal jullie verlossen en herstellen. En de 4e beker, de beker van de lofprijzing. Ik zal jullie aannemen. En de 5e beker, Er wordt soms in sommige liturgieën wordt er een vijfde beker. Bij heel veel Joodse feesten wordt er een vijfde stoel ook neergezet. Die is voor Elia. Omdat ze de Messias nog verwachten. Die het land zal teruggeven. Er is een bepaalde verwachting bij. Dus vandaar ook die vijfde beker. Nou is wel een hele terechte vraag. Dat in het Pesachfeest vieren ze dat ze bevrijd zijn uit de slavernij. Maar hebben wij dan ook bevrijding nodig? Nou, Johannes 8, daar lezen we dit. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. En dan zijn er de omstanders en die zeggen, zij zeiden, wij zijn nakomelingen van Abraham. We zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat we bevrijd zullen worden? En dan antwoordt Jezus dit. Waarachtig, ik verzeker u. Ieder die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Nou, we weten, iedereen heeft gezondigd. Dus iedereen heeft bevrijding nodig. Iedereen zoals we hier zitten, hebben wij Jezus nodig. Hebben wij die bevrijding nodig. Wat er in de liturgie gebeurt is, er worden de handen worden gewassen aan het begin van de maaltijd. Daar hebben ze ook een heel mooi opgietritueel soms ook al voor. En dan worden er allerlei producten gegeten, vaste producten. Ik heb hier van allerlei dingen meegenomen. En er zitten dus af en toe wat verschillen in. Maar een van de dingen, de eerste dingen die ze doen, is de groene groente, karpas. Groene groente, in dit geval peterselie. Mag ook iets anders zijn als het maar groene groente is. Dat wordt gegeten. En dat groene, dat staat voor het nieuwe leven. Het nieuwe. Voor het volk Israël was het natuurlijk het nieuwe leven uit de bevrijding. Maar voor ons is het ook het nieuwe leven met Jezus. Maar wat er dan gedaan wordt, hoe dat gegeten wordt, is er is ook een bakje met zout water. En de groene groente wordt in het bakje met zout water gedoopt en dan opgegeten. Het zoute water staat symbool voor de tranen. Voor de tranen van het volk dat 400 jaar in slavernij heeft geleefd. En ik vind dit zo kostbaar. Dat het nieuwe, het mooie, het fantastische wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat dit gevierd wordt met de tranen. Jouw tranen, mijn tranen, zijn kostbaar voor God. En alhoewel hij ons bevrijdt en wil vrijmaken en ons wil zegenen, vergeet hij niet dat we ook moeite hebben gehad. Jezus is als geen ander, kent hij onze smarten, kent hij onze pijn, ons lijden. En gedenkt hij dus ook onze tranen. Ik vind dat mooi, ik vind dat heel kostbaar, dat ook niet alleen de bevrijding gevierd wordt, maar ook de tranen herdacht mogen worden. Wat er vervolgens gebeurt, is de matza, die worden gebroken. En wat ze dan doen is, ze hebben drie matzes. Ik heb hier ook drie matzes. En sommigen hebben nu tegenwoordig hele mooie speciale tassen hiervoor, voor dit gebeuren. Want de middelste matze wordt gebroken. En er zijn twee verschillende uitleggingen. De eerste uitlegging zegt dat deze matzen symbool staan voor Abraham, Isaac en Jacob. En de middelste, Isaac, wordt gebroken. Nou, als je het verhaal van Isaac kent, dan zie je daarin al een prachtige heenwijzing naar Jezus. En de andere zegt van nee, de bovenste is God. De middelste, dat zijn de priesters, de hoge priester. En de onderste, dat is het volk. En de priesters, die bemiddelen tussen God en het volk. En daarom worden de priesters als het ware gebroken. Nou, in beide uitleggingen is het, mogen het duidelijk zijn dat het een prachtige heenwijzing is al naar Jezus. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoon wordt voor ons gebroken. Nou, dus deze middelste wordt gebroken, dat doe ik nu ook. En die wordt in linnen gewikkeld. Ook dat is wel een heel bijzonder detail. Als we lezen dat Jezus' lichaam in zuiver linnen wordt gewikkeld. Deze middelste matse, die heet de afikoman. En die wordt verstopt. En ik ga hem nu even hier verstoppen. De afikoman die wordt verstopt en hij is voor de rest van de maaltijd even niet meer zichtbaar. Aan het eind van de maaltijd mogen de kinderen opzoeken. En dat is dan heel feest als ze de afikoman gevonden hebben. En als hij er is, dan is het feest. En dan, soms krijgen ze dan wat lekkers of cadeautjes. Maar als de afikoman weer gevonden wordt, dan is dat feest. Maar eerst is die verstopt. Is die even niet zichtbaar. En tijdens de maaltijd wordt het verhaal van Pesach verteld. Het wordt uitvoerig verteld hoe de uittocht uit Egypte is gegaan. En daarbij, bij dat vertellen, stellen de kinderen vragen. Onder andere 4 vaste vragen die ze dan stellen. Die gaan over waarom doen we dit eigenlijk? Waarom vieren we dit feest? En dan wordt ook een tweede beker wordt gedronken. In het begin was al de eerste beker. Dan wordt een tweede beker gedronken. Die van de redding. Ik zal jullie redden. Vervolgens wordt er van de matzes wordt gegeten. Er wordt heel veel van de matzes gegeten. Er wordt van de matzes gegeten. En wat ik zo mooi vind, is dat Jezus zichzelf het levende brood noemt. Johannes 6, daar zegt Jezus: ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Wat er gegeten wordt, is onder andere de bittere kruiden. Ik heb hier mierikswortel meegenomen. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Het wordt dan zo gegeten en wordt dan ingedoopt. En dat is, dit is heel bitter van smaak. Ook wel heel lekker trouwens. Of er worden radijsjes gegeten. Maar er worden bittere kruiden gegeten. En die bittere kruiden, bitter, dat doet terugdenken aan de tijd voor de bevrijding. Toen het leven bitter was. En ze denken eigenlijk daarbij terug van ja, hoe zou het leven zijn als we nou niet bevrijd zouden zijn? Hoe zou het leven zijn als we Jezus niet hadden? Hoe zou dat zijn? Het zou bitter zijn. Het zou echt bitter zijn. Maar gelukkig blijft het niet alleen bij het bittere. Er wordt ook zoete dingen gegeten. Wat ik hier heb is garoset. Hebben jullie dat zo kunnen zien? Deze hier. Dat is een beetje bruinig van kleur. Er zit appel, noten. Er is een mengseltje van alles. Zit daarin. En het smaakt zoet. Maar de kleur is belangrijk. Omdat geres, dit heet garoset. Maar dat komt van geres wat klei betekent. En het doet dus terugdenken aan de Israëlieten die van klei stenen moesten bakken voor Egypte. Dus er zit eigenlijk weer het terugdenken aan hoe het was zonder Jezus zit erin. Maar ook dat de bevrijding uit die omstandigheden, die smaak, zoet is. Dan wordt er een hele maaltijd gegeten. En er zijn 2 dingen die vast zijn in die maaltijd. Er wordt ei en kip of lam gegeten. Maar er komen ook nog allerlei dingen bij. Dat staat dan niet zo heel erg vast in de liturgie. Maar er wordt dus ook ei gegeten. En die ei die wordt zo door midden gesneden dat het lijkt op een oog. En het ei, ook dat ei, wordt in het water met zout gedoopt. Tranen. En het wordt opgegeten. God kent je tranen. En er wordt lam of kip gegeten. Het is de vooravond, dus er wordt, wordt heel vaak kip gegeten. Het lam wordt daarna nog geslacht. Maar wat belangrijk is, is er is één voorwaarde. Er moet een bot in zitten. En waarom? Ik heb echt geen idee. Het is me niet duidelijk waarom, maar er moet een bot in zitten. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, is als je het verhaal van de kruisiging van Jezus kent, over zijn botten, dat van de andere twee de beenderen werden gebroken. Maar bij Jezus niet. We lezen dat in Johannes 19. Daar lezen we, het was voorbereidingsdag. En de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, wat we net zagen, hoog Sabbat. Daar komt denk ik ook die verwarring vandaan. Want als je dus 3 dagen en 3 nachten rekent, dan is Jezus op donderdag gestorven. En niet op vrijdag. Maar omdat ze dit verhaal van, ze wilden voor de Sabbat, nou voor de Sabbat, dus vrijdag. Maar er was een extra Sabbat in dit feest. Maar dat even terzijde. Nog wel een bijzondere Sabbat. Aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de beenderen van de gekruisigden gebroken mochten worden. En of ze de lichamen mochten meenemen. Het breken van die benen versnelde dus het stervensproces. Ze wilden dan eigenlijk, klaar ermee. Toen braken de soldaten de benen van de eerste, die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. En vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Nogmaals, Jezus is niet vermoord, hij is gestorven. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de schrift in vervulling. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Na het eten volgt een zegengebed. En dan is het eigenlijk nog niet afgelopen hoor, want er gebeurt er nog van alles. Maar na het eten volgt een zegengebed. En na het eten wordt het toetje gegeten, de afikoman. Dus de afikoman wordt weer opgezocht. En die wordt gevonden en dan is het feest. En die wordt opgegeten. En wat eigenlijk heel bijzonder is, is wat Jezus op dit moment van de zedemaaltijd doet. Want lees maar eens mee in 1 Korinthe 11. En dan let op ook op de volgorde. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit. Dankgebed. Onthou even. Brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook, dus zowel de beker als het brood kwam na de maaltijd. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Dus worden de beker der dankzegging. Dan stelt Jezus het avondmaal in. En dan wordt de afikoman, die wordt gegeten waarvan het wat gebroken was. En waarvan Jezus zegt, dit is mijn lichaam. Daarna wordt het Hallel gezongen. Het Hallel, daar komt ons woord Halleluja vandaan. Hallel, dat zijn de psalmen 115 tot en met 118. Ik vond het ook wel mooi dat je met psalm 118 begon, Joël. Daarin wordt God geprezen. Halleluja betekent ook, ja is afkorting van Yahweh, prijs God. En er wordt gezongen met elkaar, lofprijzing. En dan is er nog die vierde beker. Dit is echt heel bijzonder, let op. We hadden dus de zegenbeden, toen de afikoman, de derde beker en toen het hallel, het halleluja. En daarna zou eigenlijk de vierde beker moeten komen. Maar dan zegt Jezus heel nadrukkelijk dat hij geen wijn meer zal drinken. Matteüs 26. Er komen al kinderen, komen al terug, die gaan straks heerlijk samen met ons avondmaal vieren. Maar let op, dit is heel bijzonder. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, zoals het klopt in de liturgie. Brak het brood, gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit, want de derde beker is de beker der dankzegging. En gaf hun de beker met de woorden, drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Hij drinkt de vierde beker niet. Heel apart. Hij drinkt de vierde beker niet. Er is iets met die vierde beker. De beker der aanneming. Want hij drinkt hem wel. Maar op een hele andere manier. Als we dan lezen Matteüs 26. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad, Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wil. Deze vierde beker, die hoeven wij niet te drinken, omdat hij die voor ons dronk. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij aangenomen zijn. Dat is alleen zijn verdienste. Wij hoeven het alleen maar te accepteren. En ik noemde aan het begin al dat ik deze, ja, ook in de vorm van een lezing op heel veel verschillende plekken heb mogen doen. En een aantal momenten waren heel bijzonder en zal ik nooit weer vergeten. Dus één keer in een groep van een hervormde kerk. Toen ik ongeveer op dit punt was, ik onderbroken werd door een mevrouw. Wat denk ik niet heel gebruikelijk was in hun setting. En zij vroeg plotseling, was het belangrijk dat Jezus voor ons moest lijden? En ik zei, ja, dat is heel belangrijk. Ach, zei ze, dat doet me wat. En ik snapte er helemaal niks van. Ik dacht, deze mensen kennen het paasverhaal toch? En na die tijd sprak ik met ze en toen vertelde ze dat hun dominee 2 weken daarvoor vanaf het kansel dezelfde vraag had gesteld. Was het nodig dat Jezus voor ons moest lijden? Zijn antwoord daarop was nee. Deze mensen waren zo onthutst. Hun dominee. Ze kennen geen YouTube of zo om even andere preken te luisteren. Ze misten gewoon de eenvoudige, maar kostbare boodschap dat Jezus voor ons moest lijden om ons te bevrijden. 2 weken geleden stond ik voor een PCOB-groep, een oudere groep in Appingedam. En toen ik klaar was met mijn verhaal en ik het woord aan de voorzitter wilde geven, toen wilde de voorzitter het afsluiten. Maar hij kwam simpelweg niet meer uit zijn woorden. Hij was zo ontroerd. Hij kwam niet meer uit zijn woorden. En met veel pijn en moeite zei hij: als we het lijden van Jezus weglaten, dan hebben we geen poot meer om op te staan. En zo is het, lieve mensen. Als er iets back to the basics is, waar we dit jaar over hebben, dan is het dit. Dat Jezus voor ons die weg van lijden gegaan is. Dat hij die beker tot de laatste druppel leeggedronken heeft. Voor onze bevrijding. En straks met Pasen gaan we vieren de 7 wonderen van het kruis. En ik zie ernaar uit dat we ook echt wonderen mogen gaan zien in ons leven. Dat die 7 wonderen, dat we dat niet alleen maar vieren, maar dat het echt plaats mag vinden in ons leven. Ik geloof daarin. Waarom? Omdat hij die beker tot de laatste druppel heeft leeggedronken. Hij heeft dat gedaan voor jou en voor mij. Hij is afgedaald in het dodenrijk. En het was stil. 2 dagen. Stil. En soms is dat ook zo in ons leven. Er gebeuren er dingen. En dan is het stil. En het blijft stil. En we snappen het niet altijd waarom het stil blijft. Maar we mogen ons altijd vasthouden aan Gods woord, die waarheid is. Dat op de derde dag, na 3 dagen en na 3 nachten, op de derde dag Jezus opstond uit de dood. Hij is onze overwinnaar. En het enige wat wij hoeven te doen, is het in dankzegging te aanvaarden. De beker der dankzegging. We nemen het aan in dankzegging. En het enige wat we kunnen doen als reactie, is alleen maar hem groot maken. Halleluja roepen. Hem prijzen, hem loven, hem alle eer geven. Met iedere vezel van ons lichaam, iedere cel van ons lichaam, van ons zijn, van wie wij zijn, van wat we doen. Dat we hem alle eer geven. Want hij komt er toe. Amen. Amen.